Welkom bij de Inside Beleggen podcast van Trends. Met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Danny Rewegs, directeur analyse en strategie van Inside Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
Welkom bij de podcast van Inside Beleggen met directeur strategie van Inside Beleggen, Danny Rewegs. Dag Danny.
Dag chef.
Zeg, voor deze aflevering wil jij wat dieper ingaan op de tumult die we recentelijk gezien hebben op de Chinese beurs. Maar misschien om even terug te kijken, sinds het begin van dit jaar tot nu, heeft die Chinese aandelenbeurs in tegenstelling tot vele andere beurzen wereldwijd het iets minder goed gedaan. Ja, hoe komt dat? Wat is daar aan de hand?
Ja, dat is een beetje in schil contrast bijvoorbeeld met vorig jaar. Als we keken naar beursjaar 2020, dan was de Chinese beurzen, dus indexen, eigenlijk de enige die fantastische prestatie van Nasdaq konden volgen, hè. Niet vergeten, Trump sprak altijd over de Chinese virus. Het is uiteindelijk allemaal gebeurd of begonnen in China, misschien al eind vorig jaar, maar algemene vaststelling toch in januari van dit jaar. Dus China is vooral getroffen geweest in het eerste kwartaal van 2020, maar had de situatie eigenlijk al vanaf het tweede kwartaal min of meer onder controle door drastische lockdowns die we hebben gezien, enorme testing ook die er gebeurde. Dus eigenlijk algemeen in de tweede jaarhelft van vorig jaar was de Chinese economie al min of meer terug op peil. En dat zagen we dus ook in de prestatie van de Chinese beurzen en ook in de prestatie van die grote tech-giganten à la Alibaba, Tencent, Baidu. Ja, die deed dat allemaal ook fantastisch op de internationale beurzen, vergelijkbaar met hun Amerikaanse collega's. Maar in 2021 moeten we tot op vandaag vaststellen dat de Chinese beurzen nu helemaal achteraan bengelen in peloton. Hè. Bijna alle beurzen staan op een fraaie winst dit jaar. Maar dat is niet het geval voor de Chinese beursindexen. Die staan in het rood tot op vandaag.
Ja, en wat is daar de oorzaak van? Want we hebben het er eerder al over gehad. Ik denk dat het misschien wel terug kan gaan tot die fameuze beursgang van Ant Group, die dan teruggefloten is geweest. Is dat beginpunt geweest dat ervoor gezorgd heeft dat het zo slecht is gegaan?
Ja, dat moeten we inderdaad terug tot eind vorig jaar. En dat was toch een nooit gezien evenement. Hè. Ant Group, een dochter van Alibaba, gespecialiseerd in fintech. En echt een fantastisch groeiverhaal. Hè. Die ging de beursintroductie krijgen. Dat zou de grootste IPO zijn ooit. Die is dan ter 11e uur echt, denk ik, 1 of 2 dagen voor het effectief moest gebeuren, dat de eerste notering moest plaatsvinden. En dat eigenlijk het geld al opgehaald was. En dat een fantastische nieuwkomer ging zijn, hè, dat een groot succes ging zijn van de eerste dag, werd die nog afgeblazen omdat de Chinese autoriteiten ineens met nieuwe reglementering kwamen die toch wel het fundamenteel verhaal voor die fintech bedrijven en zeker voor Ant Group ging veranderen. En ja, dat was toch nooit gezien dat werd afgelast. En dat was natuurlijk ook het begin van de malaise voor het Alibaba-aandeel. Want de waarde van de Ant Group werd toch wel serieus aangetast.
En sindsdien is het een beetje een op en neer geweest van dergelijke tumult, recent ook nog. Maar wat is er de laatste weken dan allemaal veranderd op de Chinese beurzen?
Ja, eerst misschien nog zeggen, hè, wat was misschien de aanleiding, waarom grepen de Chinese autoriteiten toen in? Ja, dat was dan toch wel een conflict met die Jack Ma, hè, de legendarische leider en icoon in China. Hè, die had toen kritiek gegeven op de Chinese autoriteiten en was ondertussen misschien wel even populair geworden als de sterke man Xi Jinping zelf. En ja, die zagen, de Chinese autoriteiten voelden zich toch bedreigd en zeiden, we moeten dit toch allemaal een halt toeroepen. Er is maar één leider, dat is Xi Jinping. Er is maar één dominante factor in China en dat is de communistische partij. En dat gezag mag niet worden aangetast, hè. Dat moet overeind blijven. En als die Chinese bedrijfsleiders denken dat zij ook een hoofdrol moeten opeisen, dan gaan we daar toch wel paal en perk aan het stellen. En dat is gebeurd. En dat is eigenlijk de voorbije maanden alleen maar toegenomen. Het is, we zien eigenlijk in de loop van het jaar een soort bombardement aan nieuwe regels, reglementeringen, boetes die worden opgelegd aan bedrijven omdat ze zogezegd een aantal regels hebben overtreden. Dat ze zich gedragen als monopolisten. Dus dat er antitrustonderzoeken worden gevoerd en hebben meestal altijd tot het gevolg dat er boetes worden uitgeschreven en dus nieuwe reglementen worden gemaakt. En dan dacht je op een gegeven moment, ja, nu zal het wel koelen zonder blazen. Hè. Zijn die mensen op hun plaats gezet? Zijn die bedrijven terug ter orde geroepen? Maar in de zomer werd dan een taxi-app Didi, die naar op de Amerikaanse beurs toch nog wou gaan, ja, die werd dan vleugellam gemaakt. En dan recent waren beslissingen rond onderwijs, apps en educatieplatformen online, waar dan een halt toegeroepen, want onderwijs is een publiek goed. En dan zag je die platformen de helft van hun beurswaarde of meer verliezen. Dus ja, dat heeft toch echt wel een paniekstemming gecreëerd, een verkoopgolf in een aantal Chinese aandelen opgeleverd. En dus toch wel de vaststelling, ja, dat de autoriteiten daar toch wel heel strikt, heel streng optreden en terug zeggen van kijk, ja, wij zijn toch geen kapitalistisch systeem zoals het Westen. En als ja, corporate governance regels moeten overtreden worden, ja, dan gebeurt dat maar. In die zin ja, is dat toch wel een vertrouwensstemming, een vertrouwensbreuk opgeleverd bij westerse investeerders in Chinese bedrijven.
Het zorgt voor heel veel onzekerheid bij beleggers, maar ja, hoe moeten zij ermee omgaan? Hoe moeten zij kijken naar hun blootstelling aan Chinese aandelen? Want bij Inside Beleggen is er zelfs onrechtstreeks weliswaar via Prozis ook een kleine blootstelling aan de Chinese aandelenmarkt. Ja, wat maak jij ervan en hoe kunnen beleggers daar mee omgaan en daar in de toekomst zien dat ze de juiste strategie hanteren?
Ja, we hebben heel vaak vragen gekregen en ook gezegd van ja, Inside Beleggen is toch wel relatief voorzichtig ten aanzien van die Chinese bedrijven. Dat zijn toch ook fantastische groeiverhalen geweest. Hè? Alibaba, Tencent, Baidu zijn enkele voorbeelden, maar er zijn er nog veel meer. We hebben altijd gezegd, ja oké, de voorbije decennia heeft China wel dat kapitalisme ontarmd, maar ja, de communistische partij blijft toch boven alles en iedereen staan. Dus het is nog niet hetzelfde in een Europees, een Amerikaans bedrijf investeren als in een Chinese, omdat inderdaad plotseling, en dat hebben we de voorbije maanden toch wel duidelijk geïllustreerd zien, de regels kunnen veranderen. Dus corporate governance is toch nog iets anders in China als dat is op Wall Street of op Europese beurzen. En daar moeten we mee rekening houden. En dat betekent concreet dat we onze blootstelling, het percentage van onze portefeuille dat we beleggen in Chinese bedrijven, dat toch altijd nog relatief beperkt moet blijven. Betekent dat we daar niet mogen investeren? Dat ook niet, hè? Want China is nu eenmaal de tweede grootste economie in de wereld en heeft inderdaad een aantal interessante bedrijven die beursgenoteerd zijn. Maar we moeten toch wel algemeen gezien de blootstelling daaraan beperken. We mogen daarin niet overdrijven. Moeten we nu panikeren? Dat ook niet, hè? Want ik denk, ja, China is daar toch in een geostrategisch spel gekomen met de Verenigde Staten. We willen alle twee toch wel dominant worden in de wereldeconomie. En dan gaat het altijd over wie is dominant op het vlak van technologie. Ja, en dan heb je toch die grote, succesvolle bedrijven nodig om een rol te kunnen blijven spelen. Dus ik denk, ja, de Chinese autoriteiten hebben er nu ook geen belang bij om die bedrijven ten gronde te gaan richten, hè, om een beurscrash te veroorzaken. En we hebben ook gezien recent dat de autoriteiten zijn tussengekomen en terug meer liquiditeit in het systeem hebben gekomen. Want ja, het gevaar voor een zware correctie op de Chinese aandelenmarkten was toch wel echt wel aanwezig de voorbije weken. Dus ik denk, ja, men heeft duidelijk willen laten zien van wie is hier de baas. Hè? En dat is nu wel duidelijk. Hè? Dat is de tot nader orde de communistische partij en niet en dus Xi Jinping en niet een Jack Ma of een andere bedrijfsleider. Maar Prozis bijvoorbeeld, hebt het aangehaald, ja, noteert nu toch wel 30-35% onder zijn intrinsieke waarde. En te vergelijken, Sofina staat nu 30% boven zijn intrinsieke waarde. Ja, dan zit daar toch wel heel veel negatieve verwachtingen in die koers verrekend. En denk ik, ja, op dit moment is dat misschien toch wel een instapkans. Maar nogmaals, blootstelling aan Chinese bedrijven houdt dat toch wel beperkt.
Ja, ik onthoud beleggingskansen genoeg, maar enige voorzichtigheid is geboden.
Nee. Ja, want de regels zijn in China duidelijk niet dezelfde dan bij ons.
Ja, en met het aandeel van de week blijf jij dichter bij huis, bij de ons welbekende bank KBC. Die kwam recent met halfjaarresultaten. Ja, wat zijn de belangrijkste zaken om daaruit te onthouden? Hoe heeft KBC het COVID-jaar verteerd?
Toch wel heel goed, mogen we zeggen. Nu, dat geldt voor meer bedrijven, maar toch ook wel voor de financiële instellingen en toch zeker voor onze Belgische Grootbank, die toch altijd al jarenlang bewezen heeft toch een van de topbanken te zijn in Europa. We zien nog altijd ja, dat de basis van financieel bedrijf zijn de netto renteinkomsten. Nu ja, de rente is super laag en staat onder druk, dus de marge. Maar dan zie je toch al hele tijd en ook het afgelopen jaar dat KBC op dat vlak kan standhouden. Symbolisch zelfs 1-2% stijging kan laten optekenen, wat niet zo evident is. Maar daarnaast heb je natuurlijk de financiële inkomsten. En die hebben een positieve bijdrage geleverd in het tweede kwartaal en dus ook in de eerste jaarhelft. Maar het allerbelangrijkste waar nu moeten naar kijken, en dat is natuurlijk corona gerelateerd, is dat vorig jaar heel veel voorzieningen, provisies zijn aangelegd voor slechte kredieten die te verwachten waren. Hè, dat door heel de coronacrisis, die lockdowns en dergelijke, ja, dat daardoor mogelijk particulieren hun hypothecaire lening niet zouden kunnen terugbetalen omdat ze bijvoorbeeld werkloos geworden zijn. En aan de andere kant, vooral dus dat bedrijven failliet zouden gaan en dus natuurlijk dat die kredieten niet zouden terugbetaald worden. Daarvoor heeft bijvoorbeeld in het tweede kwartaal van vorig jaar KBC 857 miljoen euro voorzieningen aangelegd. Ja, dat blijkt nu, ja, het is geen catastrofe geworden. Het aantal faillissementen valt enorm goed mee. Mensen die een hypothecaire lening niet kunnen terugbetalen, ja, dat is ook een heel minimaal aantal, omdat de mensen hun job niet zijn kwijtgespeeld, in tegenstelling tot wat 12 maanden geleden was verwacht. En dus zie je dat KBC geleidelijk aan provisies kan terugnemen. Hè. 130 miljoen euro netto in het tweede kwartaal. Dat was al 76 miljoen in het eerste trimester. Dus globaal voor de eerste jaarhelft hebben ze 206 miljoen euro aan provisies kunnen terugnemen. Maar we hadden het over 857 miljoen aangelegd in het tweede kwartaal van vorig jaar. Dat wil zeggen dat KBC toch nog altijd voorzichtig is. Afwacht eens dat alle steunmaatregelen weg zijn, wat de impact zal zijn, maar dat ze de komende kwartalen nog voorzieningen gaan kunnen terugnemen. Ja, dat denk ik staat buiten kijf. Dus dat gaat nog altijd een positieve impact hebben op het resultaat ook de komende kwartalen.
Ja, en wie bankaandeel zegt vaak ook dividend. En daar heeft corona het afgelopen jaar ook wel wat roet in het eten gegooid. Banktoezichthouders hebben de uitkering van dividend afgeraden of verboden. Hoe is dat geëvolueerd en welke impact heeft dat gehad op KBC?
Ja, dat was toch wel een heel drastische maatregel in de loop van de COVID-19-pandemie, dat de Europese Centrale Bank zei, kijk, ja, we hebben ooit een bankencrisis gehad en dat heeft een enorme impact gehad, dus we willen niet dat dit opnieuw gebeurt ten gevolge van de coronacrisis. En ze hebben toen meteen gezegd, kijk, tegen de banken, ja, wees nu toch heel voorzichtig of eigenlijk raden we aan om geen dividenden meer uit te keren, omdat we de buffers, dus de kapitaalratio's, willen verhogen, zodat jullie bestand zijn tegen een toch wel toename van slechte krediet en dergelijke. We willen niet dat daardoor jullie banken in de problemen komen. En dus eigenlijk staan we erop dat er geen dividenden worden uitgekeerd. Nu, die restricties, ja, die zijn nu recent om evidente reden, want de impact is veel minder, zijn die toch wel teruggeschroefd of grotendeels weggevallen. Wat dus KBC toelaat om in de loop van de tweede jaarhelft, en voor hen zal dat concreet in november zijn, toch heel wat dividenden uit te keren. Voor eerst hadden ze nog 2 euro per aandeel dividend niet uitgekeerd, die eerder voorzien waren. En bovendien keren ze altijd een voorschot dividend uit op het boekjaar, vermits dat dat gunstig zal zijn. En zal er ook in november 1 euro bruto per aandeel voorschot dividend over het boekjaar 2021 worden uitgekeerd. Dus dat betekent concreet dat KBC-aandeelhouders de komende maanden mogen verwachten dat ze 3 euro bruto per aandeel in bezit gaan uitgekeerd krijgen als aandeelhouder van KBC. En dus dat er een enorme inhaalbeweging komt en dat we mogen verwachten dat de komende jaren KBC terug zal kunnen aanknopen met dat mooie dividend en dat dat geleidelijk aan terug zal kunnen gaan stijgen.
Ja, en je hebt bij KBC ook nog de beursgenoteerde moederholding, KBC Ancora. Is dat een optie om te profiteren van de gunstige wind die hier momenteel waait?
Ja, ik denk het wel, hè, want de korting op de intrinsieke waarde is door die restricties aan dividenden was toch wel terug opgelopen. Want ja, KBC Ancora, hun hoofdinkomsten, eigenlijk haast hun uitsluitende inkomsten zijn die dividenden die ze ontvangen van KBC. Ja, dat is een tijd niet of nauwelijks niet meer gebeurd. Ja, en dan maak je als holding, als moedermaatschappij verlies. Hè. KBC Ancora heeft 18,6% van alle KBC-aandelen in bezit en dient dus eigenlijk een beetje als verankeraar van deze bankverzekeraar. Nu dat die inkomsten er terug gaan komen, ja, zal het resultaat van KBC Ancora natuurlijk spectaculair gaan stijgen. En vermoed ik ook dat die korting op de intrinsieke waarde, die toch boven de 30% ligt, dat die terug kan gaan afgebouwd worden en dus dat KBC Ancora het mogelijk nog iets beter gaat doen de komende maanden dan KBC zelf.
Ja, nu tot slot, resultaten boven verwachtingen kan terug aangeknoopt worden met dividend. Wat kan dat betekenen voor waardering en eventueel toekomstig koersverloop? Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, ik denk dat er verder koersherstel mogelijk is. Hè. Dividend is een belangrijke factor voor beleggers bij Europese bankaandelen. De rentemarge, ja, dat blijft een moeilijk verhaal, maar de financiële markten doen het goed. Er zijn terug meer wat introducties, meer verkopen. Hè. M&A is terug een thema. Je ziet dat al uitgebreid in de Verenigde Staten en met enige vertraging komt dat ook naar Europa. De economische omgeving is goed. Het beleid dat nu gevoerd wordt door ECB en door de Europese overheden is helemaal anders dan ten tijde van de bankencrisis. Ze laten nu wel de economie vlot herstellen en dat biedt natuurlijk kansen voor banken om daarvan te profiteren, kredieten te kunnen verstrekken aan bedrijven die willen groeien, particulieren die vastgoed bijvoorbeeld willen kopen. Ja, dat kan toch wel zorgen voor winstgroei de komende tijd. En ik denk, ja, historisch gezien zijn bankaandelen nog altijd bijzonder goedkoop gewaardeerd in Europa. Dus dat daar voor KBC, maar ook voor andere bankaandelen de komende tijd nog wel, de komende 12 tot 18 maanden nog verder herstelpotentieel zit. Want we mogen niet vergeten, hun koersniveaus liggen nog altijd bijzonder ver onder hun historische piek.
Oké. Okay. Jij bent heel hard bedankt voor jouw inzichten daarover en graag tot volgende week.
Tot volgende week. Dag.
Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van KeyTrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.